alles loopt. Dus dat kan, ja, ik hoor zelfs mezelf, dus dat is mooi.
Helemaal niet mooi, zo.
Niet te lastig aan je eigen stem horen. Nou, welkom bij de Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. Van deze mooie dag. Want als je bij het waterschap zit, is er niks mooier dan dat het regent. En dat doet het buiten, maar hier zitten we binnen. In ieder geval hartelijk welkom aan mevrouw Ten Haven, want zij is voor het eerst ook aanwezig bij de commissie. Welkom. En we hebben een afmelding van mevrouw Lenting ontvangen en van de heer Wortelboer. En de laatste, dus misschien komt hij nog binnen tijdens de vergadering. En dan is hier bij de opening verricht. Zijn er nog mededelingen? Kijk even naar het dagelijks bestuur. Mededeling vanuit de andere leden van het AB? Nee. Dan gaan we naar punt 3. Het verslag commissievergadering van 23 oktober. In de bijlagen zijn daar nog vragen over. Opmerkingen? Oh ja, de heer in het hout.
Ja, ik heb een opmerking gemaakt over glyfosaat. En er staat een kadertje. En er staat op een gegeven moment dat via erfafspoeling in de riolering terecht kan. Vroeg ik mij af in hoeverre dat dit klopt. De landbouwers die ik ken, die hebben bijna niemand heeft zijn erf aangesloten op de riool. Erf is altijd bijna altijd water het gewoon af op de sloot naar rondom. Dus ik denk van hier staat iets wat voor mijn gevoel bij ons in het gebied niet correct is.
De heer Van Mensvoort, over een vraag die gesteld werd bij de vorige commissie en het antwoord wat erop daarna is gegeven.
Ik moet erkennen dat ik dit stukje niet zo nagelezen heb, maar ik voel wel met de heer in het hout mee. Want zoals het hier staat, is het dat erfafspoeling vanuit de landbouw. En erfafspoeling, daar wordt ook al vaak gerekend dat dat dan vanuit de landbouw komt. En eigenlijk is, denk ik, wat u bedoelt, ook dat we vanuit het particulier bezit de afspoeling komt.
Even niet
ik zit, nee. Er komt een antwoord wat deels een ander antwoord is. Eerst even het antwoord afmaken van de heer Inhethout die echt over de textuele gaat. Ik kijk ook even naar de heer Timmer.
Ja, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is er ook discussie geweest of het gewoon inderdaad uit het stedelijk gebied kan komen. En of glyfosaat dan ook zeg maar de werkzame stof is of een iets andere stof. Maar het gaat hier over glyfosaat. Dus ik denk dat die door het particulier ook gebruikt kunnen worden en hoe ze eraan komen. Misschien is het nog in de verkoop of is het een oud spul, maar dat is wel onderzocht zeg maar, of het ook uit het stedelijk gebied kan komen. En los van de erven van boeren, maar kan het dus ook gewoon uit het stedelijk gebied komen. En voor mij is er wel onderzoek naar gedaan. Voor mij bij ons Gerda Valkering, volgens mij, die doet dat onderzoek naar. Maar dat kunnen we nog even navragen.
Gerda Valkering heeft ook dit onderzoek, of heeft ook dit antwoord hierop gegeven. Het vermoeden is dat deze middelen erfafspoeling in de riolering kan zowel vanuit bebouwing komen als vanuit als grondbouwers. Er zijn ook nog steeds landbouwers die nog steeds wel putjes hebben uit de erfafspoeling. En daar hebben ze vetscheiding, of wat ook maar, hebben ze daar allemaal op. Vet- en olieafscheiding. En dat vermoeden dat moet onderzocht worden. Op basis daarvan worden gekeken van en wat is dan de bron van het glyfosaat. Vermoeden is het. En het wordt gewoon onderzocht.
Ja, expliciet landbouw genoemd wordt.
Ja, maar neem een bebouwing in het algemeen. Ja.
En dat betekent dus dat als een aanvulling op het kader en het antwoord en de vraag en de vervolgvraag die je redt, dat het om een afspoeling gaat die en in stedelijk gebied kan zijn en nog van erven. En dat die gegevens van dat onderzoek erg besproken zullen worden in de onderwerpen die langskomen. Zijn er nog andere opmerkingen over aanvulling van hetgeen we hier nog besproken hebben? Nee, is een aanvulling op het verslag. Dus daarom is het verslag klaar. Dus dat wat er hier genotuleerd wordt, opgenomen is als aanvullend antwoord erop. Dan hebben we de agenda voor het AB van het Algemeen Bestuur van 11 december 2024. Zijn daar nog opmerkingen? Dan hebben we het inhoudelijk punt. Dat is uitvoeringskrediet versterking waterkering Hondshalstermaar, waar wij ook bij de voorjaarsexcursie langs zijn en de plaatjes die erbij zitten. Ja. Wie kan ik hierover?
We zijn zijn er geen eigenaren bij de dijk. We hadden toen ook een hele aan op de UNESCO. Die konden er lekker makkelijk inkomen en uitkomen, want er waren wat kapotte randen. De vraag is, als we dat weer opnieuw gaan maken, die harde avond in de grond, hoeveel uittreden?
In ons standaard uitvoering zorgen wij voor vogeluittreeplekken. Dus alleen op uw specifieke vraag van hoeveel gaan er hier komen? Daarvoor geef ik graag het woord aan de heer Van der Laan.
De heer Van der Laan.
Ja, hoeveel? Heel concreet weet ik niet. Wij praten altijd over wild uittredenplaatsen, dubs. Daarvoor. Nou komt hier geen knalharde damwand. Er komen hier wel beschoeiingspalen. En beschoeiingspalen die zetten we altijd zo, op zo'n hoogte dat de beschoeiing op zich, een maan of een eend, die fladdert dan op. Maar we hebben het ook wel eens over reeën. En die moeten er ook uit kunnen komen.
Hazen.
En hazen. Ik weet niet of hazen kunnen zwemmen. Reeën weet ik wel. Maar
nog alle dieren kunnen zwemmen.
Alle dieren kunnen
zwemmen. Oké. Okay. Nou, sommige ook wat minder. En dan gaat het niet goed. Maar wij houden altijd voldoende rekening mee met wild uitredenplaats. En hoeveel precies, ik heb geen idee. Maar we weten om de 200, 300, 400 meter gaan we zo'n wild uitredenplaats.
Daar is een nieuwe norm voor.
Daar hebben wij zelf een ervaringsnorm hebben wij daarvoor. En op basis daarvan gaan we dat zo toepassen.
En dat wordt dan ook
standaard toegepast bij ons. En waar het niet is, waar wij het in het verleden niet hebben toegepast, dan hebben wij de afgelopen jaren hebben wij ook wild uitredenplaatsen hebben wij ingelegd of wij vervangers in het geval.
Absoluut een aandachtspunt.
Wat ik daar aan de weg loop hebben, op de juiste dijk die dus echt opgehoogd ruimte is, om wat toch iets meer vriendelijk land of bepaalde
beschoeiing.
Nou, die hoeft niet op te komen, dat is ook duidelijk. Dan heb je volgens mij nog wel wat wellicht nog wat ruimte. En dan vraag ik me af of dat dan ook de sommige plekken dat wel meer, hè, dat je een stukje beschoeien op sommige plekken, waardoor de eigen met ondiep water en er ook ruimte voor om dat eventueel te zetten. Want dat lees ik hier de
dit zijn plekken die we op bestaande plekken doen, dat we daar dat soort plaatsen weer maken. In dit geval is dat niet. Wij hebben die hier niet in het bestek meegenomen.
Maar is het een onmogelijkheid, is dat een vraag? Zijn ze er onvoldoende?
Ik denk dat vooral dat stukje, en dat komt straks nog wel weer terug. Een van de redenen dat dit best wel een moeilijk, maar dat we een groot project is geworden, is de hele instabiele ondergrond. Dus in een heleboel dingen, en dat is ook die sloot die we gaan verleggen, we gaan hem naar achteren leggen, we gaan hem breder maken. Het bezinken, het is ook een van de risico's die benoemd wordt. We moeten het allemaal weer even laten bezakken. Dus als op het moment dat wij inhammen gaan maken, want dat is eigenlijk wat u een beetje bedoelt voor die natuurlijke plekken, dan krijg je weer een gevarenplekje in jouw dijk. Dus dan moet je misschien weer aan de achterkant compenseren. Ik weet niet. Maar dat is hier dus niet meegenomen. Op uw concrete vraag, is het meegenomen? Nee.
Het is vast doorsneden te zien van de situatie. Wat zien we in voorstel staan? Is dat rust, meneer Van Mensvoort?
Dat is
daarmee de natuur niet bezig.
Dit wordt bijna een politieke vraag, maar ik kan u verzekeren dat niet bewust gebeurd is om de natuur, nee, helemaal niet. Wij hebben hier te maken met een aanvoertraject, afvoertraject, het kanaal, we moeten die hoeveelheden kubus water kunnen verstuwen, dus dat heeft helemaal niet meegespeeld.
Kunt u er alsnog een dwarsversnede toevoegen?
Kijk ik even naar
die kunnen we toesturen, of die kunnen we bij de stukken als bijlage, we zullen ervoor zorgen dat de AB-leden een dwarsprofiel krijgen. Aan het dwarsprofiel zelf, aan het hydrologisch profiel, wat wij nodig hebben voor water aan en afvoer, wat wij hier doen is echt qua dijkveiligheid, is de stabiliteit van de dijk om die te bevorderen op een dier.
Nog één vraag, de laatste vraag van de heer Duink, dan wacht daarna de rest.
Het geld voor het voortraject, is dat volledig opgeraakt? Over wat meegenomen wordt in de rest.
Ik ga ervan uit dat ik hiervoor even het woord aan de heer Van der Laan. Ik kan het niet op de euro zeggen. Meneer Van der Laan, weet u hoeveel euro er is?
Als het vooronderzoeksgeld, als dat onvoldoende was, dan waren wij teruggekomen bij jullie.
Dat weet ik.
Dus wij zijn keurig binnen budget gebleven. En wat wij soms wel doen, is vooronderzoeksgeld, als wij dat kunnen gebruiken als doorstart naar de uitvoering, dan zetten wij dat in. Dat is in dit geval niet gebeurd. Het vooronderzoeksgeld is echt allemaal gebeurd om dagen en zo, om die er allemaal heel goed in kaart te brengen. Want op het moment dat je dijkverzwaring doet op veenondergrond, dat is altijd...
Het is zo.
Bijna. En daarom, er staat ook een van de risico's in, maar echt het grootste risico is dat de setting van de grond. Op het moment dat je ware bult grond op een spons legt, ja, je moet daar echt heel voorzichtig.
Mevrouw Kuiper was de eerste die net ook al voorzichtig de vinger opzag. En daarna die handen gaat naar de langs.
Oké. Dank u wel. Een aantal ook wat misschien echt wel even wat kleine technische vragen. Maar goed, ik kan mij ook herinneren in de commissievergadering van 1 februari waren een aantal partijen hier ook aan tafel die heel veel vroegen van zijn al die vooronderzoeken nodig en dergelijke. Daar hebben we het over gehad. Begrijp allemaal dat dat echt nodig is, hè, anders loop je risico. Maar er zijn dus heel veel vooronderzoeken gedaan. En ik vroeg mij af, want wij hebben toen ook nog vooral ook gevraagd naar koppelkansen. Wordt hier op zich wel aan terug gerefereerd van geen natuurvriendelijke oevers, is niet mogelijk. Maar er liggen dus heel veel onderzoeksrapporten. Ik zit niet te wachten op al die onderzoeksrapporten. Maar ik vind het ook wel weer lastig om... uit alle informatie die er toch moet zijn, om dan te denken, ja, op basis waarvan zijn die conclusies dan getrokken. Dus is er ook een keuze van welke stukken worden er bij ons toegevoegd en wat niet? Dus dat even mijn eerste vraag.
Als onderzoek wordt toegevoegd aan de waarom niet?
Laten we vooropstellen dat wij absoluut open zijn alles wat er is.
Daar gaat het mij niet om hoor, daar gaat het mij niet om. Ja,
en dan het tweede wat u vraagt is... de onderzoeken die, maar doet u dan op de onderzoeken, want de stabiliteit van de bodem, dat is in dit hele traject een groot ding.
Ja.
Dat, die rapporten had u dan graag...
Nogmaals, ik kan het ook niet precies bedenken van wat, maar ik weet dat er heel veel ligt. En wat kan je helpen om toch eens even na te kijken van, op basis daarvan is die keuze gemaakt van, er zijn bijvoorbeeld geen koppelkansen mogelijk. Er wordt even een samenvattende conclusie hierin gegeven en heel veel dingen denk ik, nou, ik begrijp het ook, hè, natuurvriendelijke oevers, is meer grondaankoop dus nodig en dat is, wordt duurder, dus ik snap bepaalde keuzes. Er werd net ook nog even een vraag over gesteld van is er niet op een bepaald stukje wel iets mogelijk. Ik bedoel meer van ja, is er iets wat je toch wat kan helpen om iets meer achtergrondinformatie te krijgen? Want dit is in eigen feit een samenvatting in dit stuk, hè, van alles wat er ligt.
En de koppelkansen bedoel je dan ook meer dat andere partijen daarin mee zouden gaan of koppelkansen echt voor ons als
voor
waterschap?
Ons, nou ja, bijvoorbeeld van, er staat wel iets over hergebruik van beschoeiing. Waar denk je dan aan? Hoe ga je dat doen? Want dat zou dan voor mij nu weer even een technische vraag zijn van beschoeiing. Hoe zou je dat kunnen hergebruiken? Doen we dat vaak bijvoorbeeld?
Ja. In al onze projecten hebben we een bepaalde rits, een rij van dingen die we doen. Daar zit onder andere de vooronderzoek. Hergebruik van materialen is daar ook een dingetje in. En als dat mogelijk is dat we dat kunnen doen, dan doen we dat. Alleen dat... in de afweging van hoe je het project maakt, ik weet niet of daar nu, we proberen dat te doen, de spullen her te gebruiken en ook wat u zegt in koppelkansen van en dan denk ik even naar de buitenwereld, dit is soms een specifiek stukje, want eigenlijk is het helemaal niet zo ver, we hebben het gelopen.
Ja.
Het is ook bijna een beetje de discussie van waar gaan wij over als meer politiek instelling, waarover besluiten wij en in hoeverre is de uitvorming van belang om dat wat technisch onderzocht wordt boven water te hebben.
En
dat is eigenlijk een vraag niet alleen voor dit onderwerp, maar een veel breder onderwerp. Waar ga je over en wat moet je daarvoor weten en hoe diep moet je de stof ingaan?
Dat is
een lastige kwestie.
Is ook wel een lastige, maar het is meer voor jezelf ook dat je het ook prettig is om te weten op basis waarvan precies dan ook die keuzes gemaakt zijn, iets meer achtergrondinformatie. Maar ik begrijp dat het lastig is, want nogmaals, ik zit ook niet op al die rapporten te wachten.
Nee.
Dus misschien is het dan ook meer van, nou ja, stel die vragen dan ook maar in deze commissie vooral. En dat is bijvoorbeeld zo'n vraag van hergebruik van beschoeiing, doen we dat vaker? Wat voor materiaal is het? Wat voor mogelijkheden zijn er?
Bijvoorbeeld. Ik wil even de ruimte geven, ook waarschijnlijk op het technische en wat er voor.
Ja. Ja, we hebben aan de ene kant hebben we onderzoeken nodig om zaken beter in beeld te brengen. Bodem, een staart van beschoeiing om er eventueel landwanden tegen te komen. Wat kunnen we daar nog mee? Maar we hebben ook gewoon onderzoeken die we doen om dingen uit te sluiten. Cultuurhistorisch erfgoed zijn gewoon verplicht om cultuurhistorisch van boekenonderzoek. Tot als we dingen tegenkomen van ja, in welke staat is het dan en wat moeten we ermee? Of hoe kunnen wij ermee werken binnen zo'n project? Ook, daar zijn we ook gewoon verplicht om er onderzoek naar te doen. Kabels en leidingen, dat is een standaard iets. Maar ook kabels en leidingen, op het moment dat die er aangetroffen worden, ook de kabel- en leidingeigenaren hebben bepaalde rechten en plichten. Op het moment dat een kabel of leiding er ligt en die heeft nog een bepaalde restlevensduur en wij willen hem dat verplaatsen, dan zijn wij als waterschap zijn wij ook verplicht om daar geld bij te stoppen. Mm-hmm. Het klinkt raar, want die kabels en leidingen liggen soms bij ons dwars door de waterkeringen over hele lengtes en toch zijn we dan verplicht om er ons waterschap geld bij te leggen. Allemaal dat soort onderzoeken en kijken of er eventueel een alternatieven zijn. Daar gaat tijd in zitten, tijd, geld en... en dat soort dingen. Op het moment dat wij zeg maar beschoeiing zien, en deze beschoeiing is vaak net op de waterlijn, of waar zuurstof bij komt, dat verrot. En dat, met die palen hebben we wel een lengte, ook een stevige lengte, onder water. Nou, als wij daar een eindje verderop nou nog wel wat kunnen gebruiken, ja dan doen we dat. Datzelfde geldt voor damwand. Damwand heeft een levensduur van 50, 60 jaar. Op het moment dat, dat een damwand er 20 jaar in zit, ja dan kun je misschien of in hetzelfde werk of ergens anders nog wel weer damwandplank gebruiken. Dus zo kijken wij er altijd naar. Het is wel vrij technisch, heel erg inhoudelijk. Maar wij proberen wel daar zo goed en zo kwaad mogelijk werk van te maken. Want als ergens nog levensduur in zit, ja, dan willen wij daar gebruik van maken. De algemene overheid over de lukken. Dus aan de ene kant onderzoek om dingen uit te sluiten. En aan de andere kant onderzoeken om ons werk te kunnen doen.
De specifieke vraag van wat moeten we sturen of wat moeten we meedoen voor ons om te kunnen oordelen. Ja, die blijven natuurlijk, dat is altijd de last. Ja. Van wat wil je niet en wat wil je wel.
Ik ken het dilemma, maar...
U heeft toch een aanvullende vraag?
Ja, op dit onderwerp. Ik vraag mij af van als een individueel bestuurslichtverlichting is, dan moet dat toch kunnen.
Dan kan dat.
Je hoeft niet dat hele Mickey mee te sturen, maar je kunt natuurlijk eens even door die stukken bladeren en kijken wat het is. Dus ik denk
die afspraak hebben we altijd. Hè? Ja. Er staat niet voor niks een behandelend opsteller van het stuk. Staat ook linksboven. Op het moment dat heel erg sterk inhoudelijke vragen er zijn, wordt ook altijd wordt wel bevorderd dat AB-leden ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende opsteller. De opsteller weet ervan dat jullie eventueel kunnen bellen en maakt daar gebruik van. Op het moment dat het politiek is, hebben we de afspraak van dat gebeurt in het AB. En die tussenliggende vragen kunnen hier verduidelijkende vragen.
Ja. En dat kan niet bij alle waterschappen, wat ik nou wel eens wil, maar wil ik toch maar even, bij ons waterschap kan dat dus wel.
Ja.
Als jij bijvoorbeeld als u op dit stukje specifieke vraag van dat wil ik eens weten, dan kun je Edwin is dat in dit geval dan ja geen probleem.
Nee, goed begrijp ik hoor. Ja.
Dus dan is de conclusie, want het is een bredere vraag dat je individueel de mogelijkheid hebt om rechtstreeks de steller te vragen naar technische en inhoudelijke vragen dan wel onderzoeken onderliggen te kunnen kijken. Zeker als dat een wenselijkheid is, een politieke discussie vindt plaats in het avond. Vragen over die stukken en die ook misschien richting een politieke besluit te gaan.
Ik had een aanvullende vraag, als dat mag.
Dat mag,
ja. Want we hebben ook wel een paar keer een dijkversterking gehad, of een kaderversterking, en dat was heel veel stukken. En nu hebben we het kopstuk alleen. En de vraag is het handig om naar een soort vaste methode te gaan, dat we een lijst met een soort bijlage hebben met alle onderzoekjes die er zijn, en waar de nadruk ligt op dit geval. En want ik begrijp uit de antwoorden al, dat in dit geval de focus is gelegd op het risico van de stabiliteit van de ondergrond en alles wat erbij gemoeid is. En dat de rest feitelijk allemaal het afvinken van, het uitfaseren van risico's is. En als je weet wat er allemaal is, dan heb je misschien eerder beeld. Dus je hoeft niet alles mee te sturen, want dat hebben we een keer eerder gehad. Hè, dan raak je helemaal verzopen in, 600 bladzijden zeg maar. Nou, dat willen we denk ik niet. Maar als je weet wat er is en je weet waar de focus is gelegd, dan kan je sneller volgen en ook zeggen van nou, dit is voor mij onderzocht en dan heb ik al vast.
Ja, genoteerd, nemen we mee.
Dank voor deze verhelderende vraag.
Nou ja, goed, de een wat technische vraag en Nee, laat ik die maar even laten voor wat het is, want dat is inderdaad ook wat een detailvraag. En misschien is het goed om gewoon eens een keer even contact op te nemen voor mijn eigen kennis bijspijkeren van wat aantal technische zaken over dijkverzwaringen en de terminologie wat gebruikt wordt.
Maar dat
wordt,
kan altijd, hè?
Dus soms ook even voor mij de vraag, de grens van wat stel je hier, want ook hier kan je technische vragen stellen. Maar soms gaat het ook wel zo in detail dat het voor anderen misschien wat minder interessant is. En ik dat ook op een andere manier. Wat ik nog wel een vraag had, is dat dit uitvoeringskrediet, dat is inclusief de kosten voor eventueel grondaankoop. Ja. Is het gebruikelijk om aan te geven welk percentage daarvoor opgenomen is in het totale bedrag? Of zijn dat zaken die je niet openbaar doet? Of hoe gaat dat?
De grondaankopen, dat soort cijfers, dat doen we natuurlijk niet openbaar, want dat zijn toch de 1-op-1. Dus in die zin is dat, blijft dat bij ons. Ik kan in dit specifieke geval wel zeggen dat staat hier ook nog als een risico uiteindelijk in. Ik heb gisteren nog weer contact gehad met met onze projectleider. En ik kan er wel zeggen, dit is zo goed als rond. Er zit nog een heel klein verschil in, maar het risico van grondaankopen is in dit project nu ook qua geld eigenlijk weg.
Aanvullende vraag, is er een soort standaardformule dat je dat in een totaal uitvoeringskrediet opneemt voor grondaankoop?
Ik denk dat dat ook moeilijk is, want er zijn natuurlijk projecten waar we misschien wel geen grond aan moeten kopen. En we hebben projecten waar we heel veel grond aan moeten kopen. Dus ja, om daar een standaard... ik denk dat dat niet kan.
De financiële onderbouwing, die ligt wel ter inzage bij het bestuurssecretariaat. Ja. Dus dat is de bijlage, pagina 2. Mm-hmm. Wij zijn nog in onderhandeling. De ene grond heeft niet dezelfde prijs als de andere grond. Dus dat is altijd onderhandelen. Wij hebben daarvoor grondaankopers hebben wij. Met een heel mooi woord, rentmeesters noemen we dat geloof ik. Die doen voor ons de grondaankoop. Die weten ook hoe de wettelijke regels zijn. We mogen landbouwers, mogen wij ook geen extra geld geven omdat de boeren dat toevallig vinden. Daarvoor zijn allemaal rechtsregels. Wij mogen niet doen aan inkomenssteun van landbouwers.
Staatssteun.
Dus op die manier, daar zijn gewoon... Daar zijn gewoon heldere regels voor. Ja.
Heel even.
Ja, maar.
Actie, zit iedereen weer op zijn plek? Kunnen we doorgaan met de vergadering? Wij waren gebleven bij het uitvoeringskrediet was een afgerond was. Dan kijk ik even naar mevrouw Kuip of zij een omvraag had.
Ja. Ik had een verlengde voor de vraag van mevrouw Kuip over de grondaankoop. Dat het wel redelijk goed loopt met de grondverwerking, want dat wil nog wel graag de factor zijn. En ze is daarin met die omgevingswet.
De heer Van Mensvoort.
In dit geval gaat alles dus op vrijwillige basis. En zoals net als ik aan het begin al aangaf, hier komen we uit. We zijn dusdanig ver dat dit gewoon rondkomt. En op uw vraag van gedoogplicht en of daar ervaring mee is. Ja, voor in het verleden, dat ik tot nu toe, ik geef graag het woord aan de heer Van der Laan.
De heer Van der Laan?
Op grond van de omgevingswet nog niet, die is pas ingegaan, pas geleden. Ja. Wel, op grond van de waterwet hebben wij daar vanuit het verleden ervaring mee. Ja, en daar willen wij eigenlijk niet toe overgaan, maar als het moet, dan moet het. En trouwens, het is wel soms, kijk, je bent als overheid, je komt op voor het algemeen belang. En persoonlijk belang en algemeen belang, ja, dat lopen soms wel eens, daar zit soms wel spanning tussen. Soms is alleen al dat een waterschap of een overheid terug kan grijpen op de omgevingswet, geeft soms ook al aan dat er wel de behoefte is om vanuit het algemeen belang iets te doen. En dat geeft soms ook wel al wat druk of wat ook maar, om toch met realistische prijzen, om daar toch mee akkoord te gaan. Belang is van het algemeen belang.
Oké, bedankt.
We hadden het al over ecologie gehad. In dit geval is zeg maar de projectambitie lager dan de normale ambitie. En alle andere aspecten is het tenminste hetzelfde of hoger. Is er een toelichting waarom we want in de tekst lees ik niet echt waarom wij de generieke ambitie niet halen op het gebied van ecologie. En als je iets lager doet dan gemiddeld, dan is het misschien goed om dat wat extra aandacht in de uitleg te geven.
In dezelfde spinnenweb, zoals we dat dan noemen, zie je ook dat energie bijvoorbeeld veel verder doorslaat naar de buitenkant dan dat we doen. Voor energie zit dat stukje in dat het allemaal op korte afstand is. We gaan die slootlichten vlak achter de grond. We hebben weinig transporten, dus in dat stukje komen we in energie gunstig in het project. En voor ecologie is het dan waarschijnlijk bij dat er niet te veel dingen zijn gevonden, of er is dus niets gevonden wat dat in de weg staat. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ruimtelijke kwaliteit, daar gebeurt ook minder als dat we het zouden willen hebben. Ook omdat er een beperkt project met beperkte afstanden. Maar ik zou graag van de heer Van der Laan op het gebied van ecologie een passend antwoord horen.
Ja, zoals het hier staat is, wij kijken altijd wel naar ecologie. Wij kijken altijd wel welke mogelijkheden liggen. Maar op het moment dat je eigenlijk ook vooral op het moment dat je iets wilt met ecologie, dan zul je ook iets moeten doen in het profiel. Deze slappe bodem proberen wij toch te voorkomen dat we iets doen aan de structuur van de grond. Komt aan de structuur van de grond, dan exploderen de kosten ook direct. En vandaar dat wij hier de mogelijkheden die er zijn, die behouden wij. En dat is dus vooral het inzaaien met een kruidenrijk mens, zoals ook staat bij de toelichting. Projectambitie staat er bij punt 2. En voor de rest, zoals ik net ook aangaf, wij doen eraan wat wij kunnen. Zoals met de wilduittredenplaats, heb ik net ook aangegeven. Andere mogelijkheid voor de dijkverbetering was ook dat wij overal een damwand in zouden. Ramon, dat klinkt een beetje populair, maar daar kiezen wij hier niet voor. Wij kiezen hier voor zoveel mogelijk groen. En daarmee, alleen dat is geen extra ambitie, want er ligt nu ook een groene dijk. Dus je behoudt wat je hebt. En in dit geval ligt er eigenlijk weinig stimulansen.
Maar, hier staat keurig geen aanvullende ambities. En hier had je dan ook kunnen zeggen, gegeven de stabiliteit van de ondergrond, zijn ambities zo kostbaar. En wat ik zoek is, je hebt een norm gesteld en met het project ga je die norm niet halen en dan zoek je uitleg bij, want dat is van een risico. En dat is het enige wat ik vraag.
Ja, bij de commissie voor, dus dat is ook altijd weer mooi.
En bij de een doe je een beetje meer. Zodra je een waterkwaliteitsproject hebt, dan zul je meer doen dan de generieke ambitie. En hier hebben we gezocht naar mogelijkheden waar het eventueel zou kunnen. Die zijn hier gewoon niet aanwezig of werken.
Ja, maar mijn advies is, of het is, voor mij zou het helpen als je dan opschrijft, hier is niet zoveel meer mogelijk, dus we houden het bij de basis. Ja.
Het advies wordt instemmend.
Ik heb er geen vraag aan.
Dan kijk nog even naar, mag eerst de heer Wolters en dan de heer in het hout.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog even een vraag over het onderdeeltje bestuurlijke procedure. Bovenaan pagina 7. Staat dat het proces opgepakt gaat worden met een korte procedure omgevingsvergunning wateractiviteiten, watervergunning eigenlijk. De vraag is, speelt het algemeen bestuur hier nog een rol in, of is dit iets waar het dagelijks bestuur is speelt, of is dit dat dit aan de omgevingsvergunning? Omdat het hier ook in het voorstel staat, ja, zoek ik even naar van wat is de betekenis ten opzichte van het voorstel richting AB.
Je doet een beetje op de participatieladder, dus op welk onderdeel, ieder project krijgt aan de voorkant, beoordelen we intern, er zitten verschillende plekken op de ladder in. En aan de voorkant geven wij ieder project een plaats op de ladder en die plaats op de ladder bepaalt hoeveel wij omwonenden, burgers, grondeigenaren gaan betrekken en op welk moment. En ja, in mijn beleving is dat een standaard afweging en volgens mij is die hier ook zo.
Ik beluister ook de vraag hier van zet binnen die vergunningverlening in het traject of is het iets wat de besluitvorming betreft van het DB? Dus komt dit nog anders in terug of is dit het besluit waar we het mee moeten doen?
Dit is eigenlijk het besluit waar we het mee moeten doen. We hebben die participatieladder hebben wij met elkaar aangenomen. En daar delen wij projecten op in. En voor dit stukje komen wij niet bij het AB.
En het DB heeft dus de bevoegdheid om dat verder af te wikkelen en het besluit te nemen.
Ja, dat is dan.
Voorzitter, een hele goede aanvullende vraag wat mij betreft. En ik ben geïnformeerd. Dank u wel.
Ja. Ja, ik vroeg me even af, er is nogal wat grond nodig. Hoe komt dat weg? En, ja, er waren geen kappelkansen met in de vorm van baar. Dus dan denk ik van, nou, waar gaan we nou de grond herhalen?
Mensenwoord?
Groot gedeelte van de grond is omdat we gaan verplaatsen. We gaan naar achteren, die sloot komt verder naar achter. Dus daar kopen wij grond bij aan. En er zal een gedeelte grond, we hebben nog, staat hier niet heel duidelijk in, het stukje na het huisje, die ook nog wat aangepast moet worden. Maar daarvoor zal grond aangevoerd moeten worden. Dus ik...
Voor de sloot is er niks meer als we dempen de grond met de grond die gemaakt wordt. En wij hebben hier en daar hebben kleiprojecten waar we nog klei over hebben. Dat gebruiken wij en het grond wat wij dan nog extra nodig hebben, maar dat zou minimaal zijn, ja, dat voeren wij aan vanuit alles zoveel mogelijk vanuit het noorden van het land. Als het moet, zou het eventueel ook uit de Betuwe kunnen komen, maar dat nauwelijks nog gebruiken.
We voeren wel klei aan?
Wij voeren wel klei aan en dat kan ook vanuit, wij hebben ook altijd wel wat kleinere kleidepots, ook wel bij onze zeedijk liggen. Dus op het moment dat daar kleidepots liggen of er wordt ergens anders een project van provincie of van gemeente uitgevoerd en dat is de plaats, is dat beschikbaar, dan voeren wij het vanaf die plek uit.
Kom maar, man, dat mag. Ja, op een andere plaats.
Ik heb nog een opmerking over het bedrag. Ik bedoel, elke keer als ik iets zie, dan denk ik, schrik van de bedragen. En langzamerhand denk ik van, kom wij straks uiteindelijk wel met ons totale project wel uit.
Mensenwoord.
Daar, deze vraag is ook in het DB gesteld en PEA. En daarvoor hebben we onderzocht. En zoals het er nu voor staat, komen wij nog steeds met die 17 miljoen. Geloof ik dat ik was? Die 17 miljoen. Wij zitten nog steeds op schema met die 17 miljoen. Dus de mee- en tegenvallers die meegenomen worden, zitten wij nog in dat budget. Dat was het antwoord op de vraag.
Nou, als je raden van de euro nagaat van de tijd dat dat bepaald is, ja, dat vind ik er nog wel.
Maar, we zijn er nog niet. We hebben er
nog niet. Nou was de heer Duintje die zijn laatste vraag had aangesproken, stak hij toch stiekem zijn vinger nog omhoog. Dus, heeft u nog een vraag?
Klaar?
Ja, ik heb nog één. Hij was klaar. Hij had nog één opmerking die hij net gemaakt heeft. Ja.
We gaan een klein stukje bij het huis met Kruidenrijk mengsel inzaaien en de rest niet.
Dit, ja.
Kruidenrijk mengsel is ietsje duurder, dat besef ik wel. Ja. Maar op die 4 miljoen, denk ik, of wat.
Nee, dat hoeft niet. Maar zoals het nu in het plan staat, is correct wat u zegt.
Ja, dat staat natuurlijk.
Is correct wat u zegt. En ja, nee, het is niet meegenomen, maar ik heb er eigenlijk niet... Ik kijk graag naar de heer Van der Laan.
Laat kijk u op terug aan.
Wij passen kruidenrijke mengsels toe waar het kan of waar het toegevoegde waarde heeft. Deze dijk die moeten wij qua stabiliteit en om de grasmat is hier wel degelijk van belang. Dus de grasmat voor de stevigheid die moeten wij in goede toestand houden. Vlakbij de woning, daar plaatsen wij een damwand. Dat is harde damwand. Daar zijn die kruidenrijke mensels ook gewoon prima. En daar passen wij toe. En op andere plekken niet vanwege...
Dat is vooruitlopen op symposium.
Ja,
dat
denk ik ook.
Maar is het dan zo dat de kruidenrijke mengsels minder lange wortels hebben of zo? Dat soort
nee.
De
kruidenrijke mengsels hebben op zich best wel, misschien wel langere... wortelstelsels zijn ook meer in elkaar verweven, maar daar weet meneer Van Mensvoort binnenkort heel veel meer van.
Na morgen.
Maar dat gaat wel goed, maar kruidenrijke mengsels die sterven wel af in de winter. waardoor ze in die winterperiode ja, gewoon wel minder stevigheid bieden. In ieder geval bovengronds. Dus daar maken we die afwegingen. En kruidenrijke mengsels over het algemeen, op het moment dat wij dat maaien, dan moeten wij dat ook afvoeren. En gras, dat sterft van zichzelf af. En dat kruidenrijke mengsels voeren wij in principe altijd het maaisel, dan maaien wij en wij voeren het. Ja, omdat we ook kruidenrijke mengsels, dat laten wij langer groeien. De maaien wij minder, waardoor er veel meer massa opkomt en het zeg maar een dode massa boven op de grasmat. Of boven op de kleilaag wordt. En dan, ja, dat wordt gewoon een dikke puinhoop.
Nou ja, maar die grasmat die mag je straks ook niet meer klepelen, dus dat is geen verschil meer. Hè?
Maar daar gaan wij tegen kijken.
Daar komen we nog op terug. Dit ook Kruidenrijk. Iedereen van Lip Boter zijn wel aan de orde gekomen bij anderen. Vraag ik hierbij de mooie inhoudelijke behandeling af met alle vragen. Mogelijk mevrouw Kuiper nog even zelf ook op onderzoek uitgaan naar de onderzoeken. En dan zijn we aangekomen bij het rondvraag. Kijk even rond of iemand een rondvraag heeft. Duintje heeft nog een rondvraag die hij bijna niet durft te stellen, maar toch gaat doen.
Ja, de mensen die van mij weten dat ik hier in het bestuur heb, die kennen ze en zo. Die komen dan met een vraag, nee, eigenlijk met de stelling van het is wel zeker dat ook wij binnenkort een keer, wat voor binnenkort niet gedefinieerd is, wanneer, maar wij gaan natte voeten halen. En vanwege die intense buien en ook wij hier in Nederland zullen dat gaan meemaken met een volledige stelligheid. Het gaat gebeuren. Ja, ik sta met mijn mond vol tanden op dat moment. Ik zeg zelf dan eigenlijk, maar volgens mij valt het best wel mee hier. Dat is het voordeel dat wij een vlak lijntje hebben. Dus geen Zaanse toestanden. Maar ja, ik zou heel graag de kennis van ons waterschap mij hierin laten instrueren, wat ik dan het beste of met enige zekerheid mag stellen.
Enig comfort bieden.
Jawel, ja, dit is wel een dilemma in maakbaarheid en haalbaarheid hoe veilig wil je zitten. En kunnen wij garanderen dat wij in ons waterschap, op alle plekken, nooit geen natte voeten krijgen? Nee, ik ga echt niet zeggen dat wij dat kunnen garanderen. Maar moet je dat willen garanderen? Want er zit natuurlijk, er komt een keer een eind aan, hè, van die piekbuien waar u het dan over hebt. Ja, die zijn zo plaatselijk, zo onvoorstelbaar. En misschien moeten we met elkaar wel accepteren dat we eens een keer een beetje wateroverlast hebben. Want om alles zo in te richten en zo te maken dat gegarandeerd niet gebeurt, ja, dan zitten wij met elkaar nog een aantal keren bij elkaar en moeten we heel veel kosten gaan maken. En ik vraag me dan nog af of je dat kunt, nou, dat is even mijn eigen, of je dat kunt voorkomen. Dus als vraag, antwoord op uw vraag van kan het waterschap dat garanderen? Dat wij, nee, ik denk niet dat wij dat kunnen garanderen. Maar u zit nu zelf ook anderhalf jaar in dit waterschap en u ziet dat wij op allerlei plekken en overal proberen het juiste te doen binnen de budgetten die we hebben. En we proberen water vast te houden daar waar kan, maar ook af te voeren. We zien het nu in Friesland waar alles tot het randje toe vol zit. We hebben het afgelopen kerst zelf gehad. Ja, dat soort dingen gebeuren en ik denk dat je die ook moet accepteren. Alleen je moet zo ver meegaan dat je ja, de risico's beheersbaar houdt. Ik denk dat dat het juiste antwoord is.
Ja, misschien is het wel een suggestie om dit onderwerp een keer in een informele vergadering te doen. Omdat er best wel veel over te zeggen valt. Een beetje meer een blik te krijgen daarover zou dat volgens mij best wel een suggestie kunnen zijn.
Dan aan klimaatontwikkelingen en hoe zijn wij erop voorbereid in die zin.
Ja, maar en ook gewoon een beetje inzicht in wat hoog en laag is en hoe je ermee omgaat.
Ik kan en mee als voorzitter naar de agendacommissie.
We hebben natuurlijk ook die zeg maar de stresstest hier van de lokale omgeving gehad.
Ja, mag ik daar even op ingaan?
Heer Van der Laan.
Wij doen wel altijd, daar hebben we in het verleden ook gedaan, natte voetenstudies noemen wij dat. Die doen we samen met de provincies en met de andere waterschappen en met de gemeentekennisinstituten. Die hebben we in het verleden gedaan en op basis daarvan zijn ook waterbergingsgebieden toen ingericht. Er komt weer zo'n natte voetenstudie aan. Dus wij zijn nog bezig met de voorbereiding en dan kijken wij niet meer naar natte voeten 2050, maar dan kijken we weer verder vooruit. Natte voeten 2070, 75, 2100. Dus op die manier proberen wij ons gebied goed voor te bereiden op de klimaatontwikkelingen die we zien. En daarnaast hebben wij inderdaad ook de stresstesten. De stresstesten zijn wat meer bedoeld voor de bebouwde omgevingen. daar heb je veel meer verraad oppervlak. Dus op het moment dat daar regen valt, dan komt dat heel snel tot afstroming en dan moet je ook weer een gebied hebben om dat. Nieuwbouwgebieden, ja, in het verleden hadden we de watertoets. Op het moment dat er een gebied wordt ingericht met meer bebouwing of wat ook maar, dan zijn planontwikkelaars ook verplicht om er een watertoets op te doen. Dus hoe wordt het water geborgen, hoe komt het water tot afvoer, wateracceptatie, allemaal dat soort zaken, die komen ook aan bord. En wij hebben twee jaar geleden de wateroverlast in Valkenburg gehad. Ook dan zijn we ermee bezig van, stel zo'n hele plomp met water valt bij ons in het gebied, op welke plek dan ook, waar kan dat tot wateroverlast leiden? En wateroverlast in de zin van dat het water echt vanuit de sloot het land oploopt of het gebied in, maar ook de bodem eventueel in, wat dan ook, de kelder in. En wij zijn natuurlijk ook bezig met gebiedsinrichtingen, meanderingen, de beekmeanderingen, wat dan ook, om water zoveel mogelijk bovenstroom vast te houden. Dus zo is water, houdt ons in elk project, ook van externe, houdt ons natuurlijk beter bezig, daarom zijn we op waterschap. Dus we kijken altijd naar van wat is de invloed van projecten op ons gebied en hoe ontwikkelen. Het heeft 100% onze aandacht.
We hebben op de agenda al staan een informerende vergadering over stedelijk waterbeheer.
Ja, dat raakt hier ook al wat aan. Ja. Dus ik neem de opmerking mee op mijn agendacommissie. Antwoord gegeven op de vraag. Nog de laatste.
Deze vragen komen tot mij. En van mevrouw Den Haag wil ik een goed voorstel maken.
Dat is een hele mooie vraag die dan op dat moment gesteld kan worden. Maar deze vraag nemen wij natuurlijk ook al mee om gebruik te maken van onze communicatiemiddelen die wij sowieso hebben.
Er is toch ook zo'n video dat je kunt bekijken als inwoner hoe hoog je woont of zit.
Klopt.
Dus
er is wel wat informatie te vinden. Alleen de vraag of je het vindt en wanneer je het wil vinden.
Hoe wil je het vinden?
Oké, maar goed, als u gevraagd wordt, kan je daar natuurlijk op een gegeven moment ook naar verwijzen. Ja.
Ik moet wel even
op precies. Er is een postcode-toets, postcode-toets met huisnummers en dan kun je gewoon zien van hoe hoog woon ik.
Goedemorgen dan.
Er is zelfs zo'n rijkstoets om te kijken van waar je woont, waar zit het meeste risico in, brand, bosbranden of wateroverlast of wat maar. Dus het Rijk stelt heel veel informatie hierover.
Kun je alvast een beetje kijken of je een bootje klaar moet leggen.
50. Zit er ook een bosje vergiftiging in? Of?
Er is veel informatie te vinden.
Er is nog een hele specifieke vraag.
De laatste specifieke vraag.
Ja, jongens, kom, we hebben tot 12 uur. Doelvraag. De inrichting van de Drentse A, daar is natuurlijk al her en der wel al wat gebeurd. Maar het gekke is nu dat ik gewoon visueel zie dat de Deurse Diep bij redelijk hoog waterstand binnen een anderhalve dag weer op laag water staat. Veel sneller dan voorheen. En dan echt heel veel sneller dan voorheen. Ik denk dat net de verkeerde kant op is. Is mijn gevoel.
Is hier nog wat op te geven?
Voor dit soort dingen hebben wij pijlbeheerders. En die pijlbeheerders die hebben iedere maandagmorgen botoverleg. Bordoverleg bij de heer Van der Laan kantoor. En daar worden waterstanden over het hele gebied besproken. Zeg maar.
Is bekend. Dus diep, het is een natuurlijke loop. Ja. Wij hebben pas heel veel verderop hebben wij de eerste stuw zitten. Dus wat daar gebeurt is, het Deursdiep is zo ingericht dat het water wat er valt, dat stroomt allemaal naar Deursdiep, kan eventueel overstromen in het Beekdal. En het water wat te veel is, dat gaat via druk, loopt af naar beneden van hoog naar laag. Ja. Dus het is puur de natuurlijke werking van het Beekdal. Wat zorgt voor snelle of langzame pijlafvoer. Dit is puur echt een natuurlijk beekstelsel.
Ja, dat is het nu.
Ja.
Ja, want het kennelijk waren er eerder ook al stuwen of de inrichting allemaal is.
De inrichting is zo gewijzigd dat het water wat te veel is, dat stroomt nou in het hele Beekdal. Wat blijkbaar wel ervoor zorgt dat het water snel kan infiltreren naar het grondwater.
En ik vind het prima als u nog na de vergadering nog even doorgaat op de verdere bijzonderheden van Deursdiep. Want het antwoord
is wel een algemeenheid in, namelijk. Want de verwachting is dat bij de Beekdalen aanpassen, Beekdalen, Hunze en Drentse A, dat daar ook automatisch een meer vasthoudfunctie in
water. Maar als dat zo zou zijn, dan zou die hier op de agenda komen en dan behandelen we hem inhoudelijk. Maar als rondvraag, ik constateer dit, daar komt een antwoord, is hij daarmee afgerond. En dan kan dat best leiden tot nog discussies en voorbereiding voor de vergadering. En dan sluit ik hier bij de vergadering. Ik dank aan ieder hartelijk voor de inbreng en de aanwezigheid. En ondanks de opstopping hebben we keurig het einde gehaald. Tot de volgende vergadering in 2025.